Welkom bij het Cyclus Kompas. De podcast waarin we alles te weten komen over de menstruatiecyclus. Ik ben Line, jullie host voor de komende 6 afleveringen. En samen met Morgan, auteur van het Cyclus Kompas en bezielster van Good Woman, laat ik mij onderdompelen in de wereld van onze vrouwelijke hormonen. Wil je graag intuïtiever in het leven staan en betere beslissingen nemen? Ontdek dan samen met ons de kracht van je cyclus. Dit alles uit de overtuiging dat iedereen het verdient om zich elke dag van de maand goed te voelen. Veel luisterplezier! Hallo iedereen, welkom bij aflevering 4 van het Cyclus Kompas, de podcast. Vandaag duiken wij in het onderwerp voeding en kruiden en hoe deze ons kunnen helpen bij een gezonde cyclus. Want onze darmen spelen een cruciale rol, want ze hebben invloed op onze hormonen. Ik wist het niet, ik weet niet of jullie het wisten, maar vandaag ga ik wel aankloppen bij twee hele mooie en liefdevolle vrouwen. Ze zitten aan mijn tafel. Lily Joan Roberts, zeg ik het goed?
Ja, dat is mooi.
Dank u wel. Zij kan eigenlijk een wereldberoemde actrice zijn, maar ze is een plant-based chef, coach, voedingsdeskundige, ayurvedische welzijnscoach en herborist. En daarnaast zit wel een wereldberoemde actrice, Lynn van Rooyen, actrice en herborist in opleiding. Welkom bij de 4e aflevering. Dag Lynn, Lily en Line. Ik vind dat eigenlijk een speciale vibe, want we zitten hier met 3 Ellen aan tafel. Ik weet niet of ik alleen ben.
Ja.
Dat is nog moeilijk, hè?
Ja.
Maar dat is precies zo'n zangoefening.
Ja.
Dat helemaal terzijde. Merci om tijd en energie te nemen om hier te zijn. Laten we misschien voor de luisteraars jullie eventjes voorstellen. Lynn, jij bent actrice. Ben je momenteel bezig met opnames voor film, serie?
Nee, momenteel ben ik niet bezig, maar wel te zien in Arcadia.
Aha.
Dus dat loopt nu en we gaan daar een 2e seizoen van draaien. Dus dat komt er ook aan. Maar nu zit ik zo tussen jobs, even de pauzeknop ingeduwd. Dat is perfect.
Ja, eventjes tot rust komen.
Ja, ja, ja.
Ja, want ik kan mij inbeelden dat filmen een vermoeiende job is voor je lichaam.
Ja, mijn lichaam is mijn vertaalinstrument, zeg maar. Hè. Dus als dat niet meewerkt, dan is het moeilijk om te gaan werken.
Ja.
Ja, veel wachten, veel onregelmatigheden. Soms dagen dat je bioritme eigenlijk volledig de omgekeerde is van wat dat normaal is. Om daar een beetje... Dat is soms wel een zoektocht, ja.
Ja.
Je kunt niet zomaar je te pas en te onpas afleggen als je lijf zegt, yo, ben moe.
Ja.
Soms gaat dat niet. Maar gelijk nu, als je dan nadien een pauze kunt inpassen, is dat wel fijn.
Ja. Ja, dat kan ik mij inbeelden. En heel belangrijk om tot de kern van je lichaam te komen of zo.
Ja,
om,
inderdaad.
Een goede verbinding te hebben. Lily, dag Lily. Hey. Jij bent 1-op-1 coach, plant-based chef, voedingsdeskundige, ayurvedische welzijnscoach en herborist. Amai, dat is een lijst aan expertise. Ja. Hoe lang heb je hierover gedaan om dit alles te zijn?
Ik ben nog altijd bezig. Ja. Het is een lifetime dedication, denk ik, en passie. Dat is gewoon een soort vlecht van mijn leven, mijn eigen ervaring. En dan verdiepen in mijn eigen proces, daar een opleiding doen om daar meer helderheid in te brengen. Dan vind ik van, ah ja, ik moet dat delen met de wereld. En dan daar meer expertise in zoeken. En dan gewoon blijven vlechten totdat ik voel van, ja, ik heb mijn puzzeltje is compleet genoeg. Want het gaat nooit compleet zijn, dat blijft. Hoe meer ik studeer, hoe meer ik het gevoel heb dat ik niks weet. Dat is een classic.
Ja.
Maar dat ik een pakketje had waar ik een verschil mee kan maken. Dus dat is gewoon deels mijn opvoeding, deels mijn eigen healing process en deels gewoon zware nerds zijn die wil blijven studeren en meer weten.
En in de boeken zit.
Ja, veel. Ja.
En je begeleidt ook mensen in een traject om hun lichaam beter te begrijpen. En op de website las ik dat je lichaam voeden vanuit een diepgaande verbinding.
Mm.
Maar wat kan ik mij daarbij voorstellen?
Mm.
Dat is voor mij nog vaag, ja.
Ja, dus verbindend voeden is voor mij een heel groot thema. Dat is een beetje zo mijn paraplu-concept in wat ik doe. En dat draait eigenlijk rond het terug je lichaam leren begrijpen en begrijpen dat allee, voelen dat dat echt een ecosysteem is en dat dat één geheel is. En in onze moderne levensstijl, dan is er zo'n disconnectie tussen hoofd en lichaam. En wij leven zo extern, zo doelgericht. En er is eigenlijk heel weinig ruimte om in verbinding te gaan met onze voeding, hoe dat dat deel wordt van ons lichaam, hoe dat dat beïnvloedt hoe we ons voelen, hoe dat wij bewegen, hoe dat wij... Ja, hoe wij staan in ons leven. Als ook verbinden met de natuur. Voelen echt diepgaand met al onze zintuigen, met mind, body en soul. Voelen dat wij daar één geheel mee... Allee, dat wij daar een deel van uitmaken. En verbinden met elkaar via voeding. Aan tafel. Verbinden met onze cultuur, met onze geschiedenis. Seizoenen. Dus dat is echt zo... Voeding is voor mij een bron van verbinding. En dat probeer ik met al mijn verschillende tools mee te geven en te doen ervaren echt om vanuit die plek te gaan bewegen en te helen ook.
Ja. Amai, zeer mooi. We hebben het al 3 afleveringen lang over onze cyclus. Je gaf het ook aan. Anticonceptie en de klachten die wij ervaren door het nemen van hormonale anticonceptie. Lynn,
ja.
Die klachten... heb jij volgens mij ook ervaren?
Ja, zeker.
En was dat voor u de vraag ook om uw anticonceptie in vraag te stellen? Allee, of was dat het moment om dat in vraag te stellen? Of?
Ja, ik heb daar heel lang niet over nagedacht. Omdat als tienermeisje was dat zo... Ah ja, ik ging op kamp voor 10 dagen. En dan was het wel handig als ik mijn maandstonden niet ging hebben. Dus ik kreeg van mijn mama de pil. Mm-hmm. En je bent vertrokken. En op je 15, op mijn 15, ben ik begonnen met de pil. En niet meer weten, wat is mijn cyclus? Dus gewoon ook zelfs doornemen zonder... Maar je denkt daar dus niet bij na hoe absurd dat is. En dan zoveel jaar later een kind. Dus ja, zwangerschap, nadien terug de pil, dan een spiraal. En dan zat ik aan die spiraal. En dan dacht ik, maar wacht. Ik ben nu 5 jaar terug verder met die spiraal. En dat begint zo wat te wringen. Dat begon zo in mijn hoofd te denken van... Allee, die borsten doen elke keer pijn. Wat is dat? Hoe komt dat? Waarom doet mijn rug pijn? Waarom ben ik zo ambetant? En ik dacht, dat kan niet mijn cyclus zijn, want ik heb die niet. Mm-hmm. Want ik zit met die spiraal. Maar daar dan toch beginnen over nadenken... Dan had ik ook zo eens via Instagram een oproep gedaan van... Hallo, vrouwen... Wie heeft dat nog? En zo wat gezocht naar... Is dit herkenbaar voor jullie ook? Of loop ik daar alleen mee rond? Omdat daar gewoon weinig over gepraat wordt, had ik de indruk. Of toch niet met de mensen waarmee dat ik optrok. En hoeveel reactie dat daar toen op kwam.
Ja.
En hoeveel doorverwijzingen.
Dat is nog niet zo lang geleden.
Nee, dat is helemaal nog niet zo lang geleden. En dan inderdaad werd er doorverwezen naar Good, naar Taboobs, naar een boek. En dan ben ik dat allemaal beginnen zo bestuderen. En ik dacht, amai, die spiraal die moet eruit. Hè. Dat moet weg. Ik moet weten wat is mijn lijf mij aan het communiceren. Want ik spreek de taal gelijk niet. Nee. En ik vond dat absurd dat ik mijn eigen lijf niet begreep. Dat ik niet wist wat dat mijn cyclus was. En ik denk, allee, ik ben nu 32, 33 en ik ken dat niet. Ik ken een deel van mijzelf niet. En dat wou ik niet. Dus ik ben naar mijn gynaecoloog gegaan en ik heb gezegd, ja, kun je dat daar alsjeblieft uithalen? En dan moest ik die overtuigen zo'n beetje van...
Ja, ik herinner mij dat moment ook
zo toch
goed.
Van, en zei ze zeker? En wilde dan iets anders? En ik zei, nee, ik wil niks anders.
Ja.
Ik wil weten wat dat mijn lichaam doet en zegt. En of dat mijn cyclus nog klopt. Kan ik het nog? Werkt mijn machientje nog? Daar zat ik vreemd mee bezig. En dan, voordat ik mijn spiraal had laten weghalen, was ik al de supplementen van Good opgestart. Ik dacht, ja, het kan maar helpen ter ondersteuning. En dan merkte ik al gauw dat die borstenpijn ging weg. Die mood swings, dat heeft wel langer geduurd eer dat die gingen liggen.
Die mogen er ook zijn, hè.
Ja, maar door dan... Ik ben dan bij Sensiplan begonnen, omdat ik dacht, ja, ik wil ook niet zwanger worden. Dus ik wil ten eerste begrijpen wat mijn lichaam doet, wat die cyclus mij vertelt, daarnaar leven en voorkomen dat ik zwanger word. Dus dat waren 3 grote opdrachten wel naar allez, zelfkennis, lichaamskennis toe. En dan bij Sensiplan terechtgekomen en op die manier dat beter leren begrijpen. En dat ook samen met mijn partner gedaan.
Ja.
Dat ik dacht, ja, het is niet genoeg dat ik dat weet. Ik wil dat jij dat ook weet.
Ja.
En dat jij dat ook begrijpt wat dat is. Want jij met uw energie, dat is iets helemaal anders dan ik met die van mij. En dat we elkaar daarin verstaan.
En was dat voor hem ook eye-opener?
Ja, massa's. Ja. Ja, zeker. En nu vind ik dat ook schoon, want die verdeelt mijn cyclus nu ook mee in de seizoenen. Mm-hmm. En die snapt dat ook en die leest dat dan van mij. Zelfs nog soms voordat ik het zelf doorheb. Mm-hmm. Dat hij dan zo zegt, liefje, ja, is het, welk seizoen is het? En dan zo, ja, het is herfst. Ja, oké, ja. Dank u en sorry.
Herkenbaar. Ja, dat is heel schoon, hè. Dat is eigenlijk de nieuwe man. Hè. Want zij lezen ons echt soms sneller, omdat onze emoties misschien soms de overhand nemen. Ja, of zo. Ja, of de gevoelens, wat erbij komt kijken, kan de overhand nemen. Ja. Is het voor u herkenbaar, Lily?
Ja. Spiraalmoment verwijderen was voor mij heel... Dat werkte echt niet voor mijn lichaam. Ik heb maar heel even de pil genomen, echt een jaartje, toen ik jong was. 16, 17 of zo. Ik voelde direct dat dat niet werkte voor mij. En dan ben ik meer dan 10 jaar heb ik niks genomen. Ik deed niks van een soort sensieplan of zo. Wel zwanger geraakt, abortus. En dan heb ik een koperspiraal laten steken. Omdat je ineens beseft van, oei, misschien moet ik dat toch wel een beetje voorzichtiger zijn. Maar iedereen bleef maar zeggen van, ja, je moet volhouden. En je lichaam gaat dan wel gewoon worden. En die pijn in het begin is gewoon. Maar mijn bloedingen waren out of this world. Oh. Pijnen niet normaal. Infecties, één na het ander. Terwijl ik echt... Allee. Ik kan niet veel meer voor mijn lichaam doen. En ik begreep mijn lichaam gewoon altijd al zo goed. En ineens was dat niet. Dus ik wist van, dat is die koperspiraal. Hè. Nee. En toen die gynaecoloog zei van, wil je het verwijderen? Begon ik direct te blijten. Van, dat mag.
Dat kan.
En die zo, wil je dat nu doen? Ik zo, ja. En ik herinner me dat moment dat dat eruit gehaald werd, dat ik mij ineens echt precies 10 kilo lichter voelde. Dat was een heel emotioneel moment. Dat ik mij ineens terug mezelf zo, oké, ik ben er weer. Dat was echt instant.
Wauw.
En al die problemen zijn toen één voor één weggevallen. Dat is echt zot. En dat is het juist. Want je zei ook even, al die symptomen. En dat zijn allemaal vlaggetjes. Hè. Je lichaam die zegt van, er is iets niet juist. En wij leren daarmee leven.
Ja, maar je wijt dat ook zo vaak aan andere, aan externe factoren. En je gaat het niet in jezelf gaan zoeken.
Ja. En ook zeker van, ik doe het niet goed genoeg.
Ja,
maar
dat stress, dat is normaal. Andere mensen moeten dat ook doen.
Omdat zoveel mensen ook die symptomen hebben, wordt dat als normaal beschouwd. Terwijl ze allemaal rode vlaggetjes zijn van... ik heb wat aandacht nodig, er klopt iets niet. En dat is het schone van die cyclus. Als je cyclisch kunt beginnen leven, dat is zo'n openbaring. Dat is echt een journey dat opengaat, waarbij dat je echt kunt genieten van elke fase van die cyclus. En daar een kracht in kunt ervaren en er een rust in kunt ervaren. Erop op kunt inspelen en er een soort poëzie in lezen. En dan voel je echt als vrouw van, mijn menstruatie, dat is geen zwakte. Hè?
Nee.
Dat is een kracht.
Ja. Eerste keer dat ik terug met mijn aanstonden kreeg, na zoveel jaar heb ik een fles champagne opengetrokken met mijn lief.
Oh, dat is toch...
Ik dacht, yes, ik kan het nog! Zo werkt het nog! Het echt ik was er zo blij mee.
Ja,
ik vond dat machtig. Ja, dat voelde echt zo...
Je bent ook een machtig mens.
Nu ben ik 33 en volledig vrouw. En nu heb ik het door ook. Zo op dat
met die vrouwelijke stem?
Ja. Define vrouw.
Dat is waar.
Jullie hebben daarnaast, maar daardoor waarschijnlijk allebei een passie of een interesse ontwikkeld voor voeding en of kruiden. En die dan naast jullie menstruatiecyclus gelegd, ga ik ervan uit. Dus Lily, misschien een beetje het theoretische stukje dan. De hoofdrolspelers van onze cyclus zijn eigenlijk de hormonen. Maar die worden beïnvloed door de gezondheid, onze voeding, onze darmen. En in het boek van Morgan, het cycluskompas, daar wordt de term microbioom vaak gebruikt. Maar kunnen we misschien uitleggen wat dat is?
Ja, in mijn lievelingswoorden dat ik zo net niet getatoeëerd heb op mijn lichaam. Ja. we hebben... Het schijnt in gewicht, ik vind dat echt maf dat ik het zelf bijna niet geloof, maar in het gewicht zouden wij bijna evenveel microbiome hebben, dus dat zijn bacteriën, hè, in en rond ons lichaam hebben, dat evenveel weegt als ons hoofd.
What?
Mind blow. Ja.
Hoeveel weegt ons hoofd?
Ja.
Lin? Ben je voorbereid?
Dat kan tot 2 tot 5 kilo wegen. Het schijnt. Heb ik in een wetenschappelijk ding gelezen. Maar ik ga voor 2 kilo om het een beetje veiliger te halen. Wij bestaan dus voor een heel groot deel uit bacteriën.
Maar in hoeverre zijn wij dan mens dat wij denken dat wij zijn? Of in hoeverre zijn wij vehikel voor de bacteriën?
Dat is exact dat. Dus ecosysteem. Hè. Dus het is een wisselwerking. Dus vehikel, maar we hebben ze ook nodig. Wij zijn unieker door ons samenstelling van bacteriële diversiteit dan ons vingerafdruk.
Och.
Ja. En dat is waarom dat voeding, levensstijl, onze noden voor iedereen uniek zijn. En dat je niet kunt standaardiseren van jij hebt dat nodig, jij hebt dat nodig. En waarom dat wij zo snel die symptomen hebben, omdat we gewoon niet leren luisteren naar ons uniek lichaam.
Ja, ja, ja.
Maar microbiome, om daar even terug op te komen.
Ja.
Dus wij hebben overal, in en rond ons, in ieder cel van ons lichaam, is in wisselwerking de hele tijd met bacteriën. Maar voor een groot deel zit dat in onze darmen. Dat is waar we echt huisvesten. En daar zitten goede en slechte bacteriën in, eigenlijk. En dat is normaal. Dus we hebben heel veel bacteriën, heel veel typen die verschillende dingen voor ons doen. Er zijn duizenden verschillende. En ieder teampje, iedere soort, heeft een eigen verantwoordelijkheid. En dan hebben we onze slechte bacteriën, die er ook mogen zijn. Maar we willen niet dat die overheersen. Als die overheersen, dan gaat heel ons ecosysteem uit balans. En dat is wat er bij heel veel mensen het geval is. Dus wat we willen doen, is door onze voeding, levensstijl, stressniveaus, manier dat we slapen, eventueel de supplementen die we nemen, willen we ervoor zorgen dat die goede bacteriën zo sterk mogelijk worden en zoveel mogelijk voor ons kunnen doen. En dat die slechte bacteriën minder aanwezig zijn. Omdat die goede bacteriën eigenlijk, gelijk de good guys en de bad guys, de goede kunnen vechten tegen de slechte en die sterker zijn dan de slechteriken, waardoor dat die in toom gehouden worden.
En die slechte komen er ook door onze gezondheid, of hoe dat wij leven gewoon? Of zijn die er gewoon?
Ja, onze wereld bestaat uit bacteriën.
Ja,
dat is eigenlijk, wij zijn eigenlijk gewoon cellen en bacteriën. Zo op verschillende manieren samengesteld. Heel onze wereld, heel de natuur. En dat is ook hoe dat wij zijn ontstaan in evolutie. Dat begint met bacteriële activiteit. Dus dat zit gewoon in rond ons heel de tijd. En sommige zijn kwaadaardig voor ons en andere niet. Maar dat komt binnen via onze voeding. Via de lucht dat we inademen, het water dat we drinken, gewoon puur door het aan te raken. Dat is waarom dat kinderen, er wordt de fase van baby's, wanneer die alles in hun mond beginnen steken, dat is deels omdat ze aan het verkennen zijn, tactiel aan het verkennen zijn, maar dat is eigenlijk ingesteld om zoveel mogelijk bacteriële diversiteit binnen te nemen.
Ja.
Dus als je kinderen afschermt van hygiënisch niet vuil maken, niet opeten, niet in je mond steken, dan gaan die eigenlijk een zwakker microbiome hebben, waardoor die sneller ziek kunnen worden en een zwakker immuunsysteem kunnen hebben en hormonaal moeilijkheden gaan hebben. En, dat is echt,
dus op dat moment, het begint eigenlijk al als kind, maak je gewoon je microbiome.
Ja, dus de moedermelk, dat is een super interessant weetje. Ze konden jaren niet verklaren waarom dat zo'n groot deel van de moedermelk onverteerbaar was voor een baby. Waarom maakt een moeder dat dan aan, als er zo'n groot deel van onverteerbaar is? En ze hebben ontdekt dat dat dient om je bacteriën te voeden.
Och.
Ja. Dus dat begint als baby. Daarom wordt dat aangeraden om, als je het kunt, om borstvoeding te geven. Omdat dat echt je microbiome, dat is de eerste fase microbiome, echt wordt aangesterkt.
Wow.
En een vaginale bacteriële activiteit is eigenlijk de eerste contact van een baby. Dus als er bijvoorbeeld keizersnede gebeurt, is er de kans groter dat je kind een iets zwakker microbiome gaat hebben. Omdat hij die eerste
vaginale
shot
bacteriën.
Van vaginale bacteriën niet heeft binnengekregen. Waarom dat ze ook wel vaker dat dan misschien handmatig doen of dat wordt aangeraden.
Okay.
Je kunt dat heel snel fixen eigenlijk, maar dat wordt, alles is heel hygiënisch in het ziekenhuis. Dat is ook heel nodig. Dat is prioritair voor veel redenen. Maar in de natuur dient dat daarvoor. Ja.
Straf. Ja, heel straf. Schoon ook. Maar ons microbiome, eigenlijk hebben we in ons lichaam die ondersteunende processen en die moeten sommige processen verwerken of sommige hormonen ook kunnen afbreken.
Ja.
En dat is dan belangrijk eigenlijk tijdens onze cyclus, welk microbiome of welke dingen dan zij dan moeten afbreken. Ik heb het niet zo duidelijk gezegd.
Het is complex.
Dat is helemaal niet zo goed gezegd, maar Lily gaat mij uit de nood helpen, denk ik.
Ja, wij hebben heel veel verschillende hormonen in ons lijf. Eigenlijk, onze hormonen controleren hoe dat wij tikken. Dat bepaalt wanneer dat we honger hebben, wanneer dat we willen slapen, wanneer dat we opstaan, hoe dat we energie krijgen om dingen te doen. En ons cyclus wordt daar ook door bepaald, door die hormonen. Nu, onze darmen zijn voor een heel groot stuk verantwoordelijk voor het aanmaken van bepaalde hormonen. Hormonen die ons wakker maken, die ons op gang trekken, onze happy hormones, gelijk serotine bijvoorbeeld. Als ook de hormonen die ons helpen om in slaap te vallen, bijvoorbeeld melatonine bijvoorbeeld. Als ons microbiom uit balans is, gaan die hormonen ook minder efficiënt aangemaakt worden. Waardoor bijvoorbeeld onze slaap verstoord wordt of dat we ons mottig voelen als we wakker worden of meer koffie nodig hebben om op gang te komen. En dat kan weer ons cyclus gaan verstoren. Dus op die manier, als we het echt hebben over microbiome en hormonen en ons hormonaal cyclus, kan dat op die manier direct impact hebben. Maar ook onze sekshormonen, gelijk oestrogeen, en dat is voor mannen en vrouwen, hebben wij in bepaalde mate nodig. Dus niet te veel en niet te weinig. En in onze darmen, en dankzij onze microbiome en bepaalde enzymen dat die maken door stofverwerking, dus die echt die door te eten wat wij ons bacteriën voeden, zeg maar, die gaan dingen... Eigenlijk kun je het voorstellen als ook scheetjes laten. En die gassen dat ze van scheetjes maken of hun uitstoot, dat hebben wij nodig om oestrogeen juist te kunnen verwerken en om te zetten tot bruikbare stoffen. Mm-hmm. Heel veel van het eten dat wij eten is niet bruikbaar qua vitamine, mineralen, totdat die bacteriën het hebben omgezet tot iets dat wij echt kunnen gebruiken en verwerken in ons systeem. En dat is dus ook het geval bij onze hormonen, die rechtstreeks natuurlijk impact hebben op onze cyclus. Dus weer komt eigenlijk op neer hoe gezonder uw bacteriële diversiteit en uw darmen, hoe stabieler uw hormonen gaan zijn, zonder dat je daar te roestvast volgens een planning doorheen je cyclus, want daar kun je ook heel veel stress van krijgen. Van, nu is het die hormonen, dus ik moet dat eten. En als je gewoon algemeen in tune bent met wat werkt voor mijn darmen, hoe kan ik mijn stress verminderen, hoe kan ik mijn slaap verbeteren, allemaal dingen die je darmen gezonder maken, gaat je automatisch stabieler hormonaal cyclus hebben.
Want dat is ook voor iedereen anders.
Dat is voor iedereen anders wat dat werkt en wat dat niet werkt. Maar er zijn wel natuurlijk golden rules. Hoe minder chemie dat je gaat eten, hoe minder verwerkte voeding dat je gaat eten, hoe minder stress dat je gaat hebben, hoe beter dat je slaapt, zo'n dingen. Ja, dat gaat voor iedereen ervoor zorgen dat je stabielere hormonen hebt, betere, gezondere darmen. Maar de nuances zijn wel persoonlijk. Hè? Uw ritme doorheen de dag. Waar krijg ik stress van? Wat zorgt ervoor dat ik ontspannen word? Heel veel wordt bepaald ook door je vertering. Als je gezonde voeding, wij beschouwen als gezond eten, als je dat niet kunt verteren, dan gaat je die vitamine ook niet kunnen opnemen. Dus het is ook vinden van welke voeding werkt voor mijn persoonlijk lichaam. En het is niet gewoon, een slaatje is gezond en koolhydraten zijn ongezond of zo. En het zijn allemaal, of vetten zijn ongezond. Wij hebben dat cruciaal nodig. Maar de hoeveelheden, de bronnen van die dingen, dat is voor iedereen anders. Ja. En dat is deels bepaald door welk microbioom dat wij, waar we mee geboren zijn, dat we hebben meegekregen van onze ouders. En dat is daarom ook dat cultureel wij bepaalde stoffen wel of niet verteren. Hè? Dat ze zeggen van, de Eskimo's kunnen dat en dat eten. Of in Azië kunnen ze dat en dat niet eten. Dat is omdat die bacteriën niet mee hebben om dat af te breken. Hetzelfde als je dan zo Delhi Belly of zo. Dat is vaak door...
Je buikleden verwerken.
Dus als je naar andere landen gaat, merk je dat ook.
En dan kunnen mensen dingen eten. En mensen kunnen dan streetfood eten, omdat ze dat gewoon zijn. Maar als jij super hygiënisch, obsessief met je jelletjes de hele tijd en alles sprayt, dan gaat je natuurlijk geen streetfood kunnen verdragen. En gaat je direct diarree van krijgen, bijvoorbeeld. Omdat je microbiome daar niet voor gemaakt is.
Ik denk nu ook even aan tussen aanhalingstekens slechte voedingsstoffen. Dan denk ik direct aan koffie, alcohol, geraffineerde suikers. Wat doet dat dan met ons microbioom?
Ja, dat is eigenlijk... ik probeer voeding niet te kaderen als goed en slecht. Ja. Dat binaire dat creëert hele ongezonde relaties met voeding en dat maakt voeding heel gewichtig.
Mm-hmm. We zeggen dat heel snel, hè?
Ja, en ik mag dat niet en dat is slecht en dat is ongezond. En daar komt heel veel, weer die disconnectie van je lichaam. Zo, mind against body, in plaats van samen te werken. Mm-hmm. Dus ik probeer te kiezen meer voor voedzame keuzes en minder voedzame keuzes. En ik mag dat, of ik kies voor. Dus dat is een nuanceverschil. Mm-hmm. Maar dingen eigenlijk... geraffineerde suikers of witte bloem, dat is zodanig verwerkt dat daar niks meer van voeding in zit. En dat is een complex systeem, maar op zich zijn dat zodanig snelle suikers dat je lichaam, dat je nu dunne darm al direct verwerkt krijgt, dat direct in je bloed komt en je die energie rise geeft, insuline in gang wordt gezet om je bloedsuikerspiegel in balans te brengen. Maar die, er zit niks voeding in. Dus die voedingsstoffen die er zouden moeten zijn, maar niet komen, die geraken niet tot in je dikke darm, waar dat je bacteriële huisvesting is, hè, die microbiome. Dus als je altijd leeg eet, dus lege koolhydraten, lege suikers eet, zitten er geen vezels en voedingsstoffen voor je bacteriën.
Ja.
Waardoor die ondervoed geraken.
Ja.
En dan de slechte bacteriën die kunnen dan hoger komen staan in je dunne darm, kunnen die eigenlijk losbreken. daar komt SIBO van, IBS, zo'n dingen. De slechte bacteriën worden sterker, want toevallig voeden lege suikers, de verwerkte dingen, de chemische middelen, die voeden de slechte bacteriën. Dus hoe meer dat die gevoed worden, hoe sterker dat die worden, hoe meer ontsteking in onze darmen, hoe meer problemen met onze hormonen, hoe meer dat wordt dan de IBS gekaderd, omdat ze eigenlijk niet kunnen vinden wat dat is, maar dat is gewoon door je microbiome die uit balans is. Onder andere. Maar dus hoe sterker je slechte bacteriën worden, hoe meer het problemen dat je gaat hebben.
Ja, dat is echt zot.
En suikers en koffie en zo, dat kan dat voeden.
Ja, want ik vind dat zo gezellig, een koffie drinken.
Ja.
Ik doe dat ook elke dag eigenlijk. Maar ik ben er nu 2 weken mee gestopt en ik voel aan mijn lichaam dat dat echt verbetert. Maar hoe kunnen we dat vervangen, Lily? Dat is gewoon zo gezellig. Oké, thee, maar...
Ja.
Is er misschien een vervangingsmiddel voor koffie?
Ja, dat is er zeker. Ja, ik ben zelf ook met productontwikkeling bezig om dat te kunnen beantwoorden.
Je zit dat aan het ontwikkelen zelf?
Ja cool, omdat ik zelf ook die nood heb. Hè.
Die gezelligheid.
Ja, dat is gewoon een moment. Dat is echt niet te vervangen. Om even de kaderen te nuanceren weer, een beetje koffie, dat is geen drama. Hè? Ja. Ook afhankelijk van welk type metabolisme dat je hebt, kun je koffie wel of niet beter verwerken. Hè? Cafeïne blijft bij sommigen heel lang zitten. Je kunt daar zo wat, het Engels heel leuk woord, jittery van worden. Ja, dat je zo, anderen kunnen dat heel goed af. Maar een teveel aan koffie is eigenlijk weer die signalen van je lichaam dempen. Dat die aan het zeggen is van, ik ben moe, ik heb rust nodig. Mm-hmm. En wij hebben dan zo, oké, quick fix, koffie. Ja. Ik heb energie, ik kan weer presteren. Dus dat maakt u doof voor die signalen dat je lichaam aan het geven is. En dat is eigenlijk een deel van het gevaar. Mm-hmm. Dat gaat ook sneller je adrenaline, je cortisol in gang zetten. Hè? Dat geeft, ik ben wakker, ik ben klaar om te gaan. Maar dat is eigenlijk een fake versie, want die energie komt van een onnatuurlijke plek.
Ja.
Waardoor dat je weer je hormonen uit balans kunt trekken.
Dat is eigenlijk zo de daffel gaan voor je moeheid.
Exact.
Je voelt het niet meer, je kunt
weer een quick fix.
En nadien, crash.
Ja, inderdaad. Ja. Maar af en toe, het is ook zo, die denken dat het gewoon niet voordelig is om afhankelijk te zijn van dingen. Hè? Ja. Dus ik geef cleanses, en holistische cleanses, dus geen juice cleanse of zo. Waarbij dat, even geen koffie een essentieel deel is om je lever ook even rust te geven.
Ja.
Dat heeft ook veel te maken met ondersteuning van je darmen. En dat is echt afkikverschijnselen. Hè? Dat is echt ziek worden soms voor sommige mensen een paar dagen. En dan denk je van, dat is toch niet, of dat nu een appel is of koffie, een afhankelijkheid van iets om je normaal te voelen. Dat is sowieso...
Ik heb dat gedaan ook. Zo geen koffie gedronken. En dat werkte op mijn humeur. En ik had 2 dagen koppijn. Ja, maar niet normaal.
Voilà,
Dat ging ook niet over met een pijnstiller of zo.
Nee, dat komt van een diepere plek.
Ja, ik moest daardoor.
Ja, inderdaad. En gewoon die gifstoffen eruit.
Proberen slapen en eraan voorbij geraken. Maar dat is absurd wat dat doet.
En besefte dat pas.
2 of 3 koffies per dag. Dus niet eens zo zot veel.
Ja, zeker als je een onregelmatig ritme hebt met filmen en zo.
Ja,
dan heb je soms dat nodig. Af en toe is oké. Als je het weinig doet... Als je selectief je moment kiest om je koffie te drinken,
en
dat is
bewust,
echt een moment heel bewust van geniet, een koffiebarretje, een momentje, zalig.
Mm-hmm.
Maar gewoon niet die automatismes van, ik begin mijn dag daar automatisch mee, want dan is het ook geen tool meer.
Nee.
Dan gaat het ook gewoon nodig zijn om je normaal te voelen, in plaats van iets van echt genot en dat echt misschien die nodige kick geeft als het echt nodig is.
Ja. Maar wat is dan veel? Als je het niet te veel doet, zeg je
zo, een occasioneel moment. Een momentopname.
Echt een momentopname. Ja.
En ter vervanging...
Drink jij vaak koffie, Lin?
Nu dagelijks, een tas. Maar soms ook dagen niet. Dus het is ook niet... Ik heb na die 12 dagen expeditie, ik heb daar geen koffie gedronken. Ik ben daar ook gewoon doorgewandeld en gedacht, oké, doen we niet meer dan. Maar nu merk ik gewoon, ik heb er zin in.
Ja.
En dan maak ik mij in. Terwijl dat vroeger de standaard was, 's morgens koffie opgieten en een thermostaat daar en is het in alle tijden beschikbaar. En nu is het tas per tas en soms dagen niks. Maar het is vrijblijvend nu. Het is niet meer een gewoonte. De gewoonte eruit halen. En dat is met alcohol ook vaak.
Ja.
Dan denk ik, oké, nu ga ik 3 maanden niks drinken, want ik merk dat het een gewend is. Van, oké, 5 uur aperitiefje, En voordat je het weet, heb je niet meer dat bewust moment en dat genot. En wat jij zegt, met mate en niet afhankelijk zijn.
Ja, inderdaad. Ja, want dat gewoonte is iets waar ik graag wil op inpikken. Want dat is hoe dat je koffie, die nood een beetje kunt verzachten, is je ritueel, je ochtendritueel, een beetje te gaan shiften. Dus dat je koffiemoment een keuze is van een momentopname. Bij mij is dat bijvoorbeeld, ik maak gewoon thuis geen koffie. Dus ik ga sowieso altijd een hele kwalitatieve in een koffiebar en dan is het echt een gelegenheid.
Ja.
Maar mijn ritueel 's ochtends, wat voor mij heel belangrijk is om mijn dagcyclus eigenlijk goed te starten, daar hoort koffie niet in. Dus ik heb mijn thee dat ik maak. Ik maak af en toe wel matcha als ik nooit met ik heb andere elementjes om mijn dag mee te beginnen, waar koffie gewoon, dat is practice, hè? Dat moet wel even gewoon worden. Maar dat dat niet die go-to is om je niet compleet te voelen om je dag te beginnen. Dus mijn startschot is andere dingen. Dat is yoga, dat is ademen, dat is meditatie, dat is mijn theetjes. Dat zijn mijn houvasten om de dag te beginnen. Dus als koffie niet meer in je gewoonte zit, inderdaad, dan is dat minder een probleem om te vervangen.
Ja.
En dan naar dingen, je kunt chicorijkoffie maken, je kunt met cacao superveel doen, je hebt kurkuma, lattes en chai en allemaal van die lekkere dingen. En ja, ik drink obsessief graag kruidenthees van alle geuren en kleuren.
Ja.
Maar ja, koffie best wat body heeft, dat is iets anders dan thee. Thee is vrij waterachtig, dat is geen rechtstreekse vervanging. Dus dan is echt wel zo luisteren naar die noot van oké, iets met een beetje body. En dat is dan bijvoorbeeld cacao, iets waar je melk bij kunt voegen. Hè? Dus die chai, die kurkuma.
Ik wou zeggen, dat zoiets laten trekken in melk geeft al direct zo een voller gevoel.
Ja, ik maak een Britse thee en dat is voor mij, maar dat is niet echt een standaard voor de gemiddelde Belg. Dat zo melk bij je zwarte thee doen.
Ik vind dat super lekker.
Ik vind dat ook heel lekker.
Ja, maar is dat niet dat iets neutraliseert in de dacht dat ik dat gelezen had.
Dat is minder zuur op je lichaam als je met zwarte thee bezig bent of met koffie.
En die melk neutraliseert dat dan een beetje, zeker?
Dat creëert eigenlijk een soort laag op je darmwand, waardoor je darmen een klein beetje beschermd kunnen worden.
Ja.
Of die cafeïneboete keibisch gaat vertragen.
Ja.
Misschien is het nog iets anders erbij. Maar
ja, ik ga het opzoeken, want ik weet het niet meer exact genoeg om het uit te spreken. Ik ga het eerst opzoeken en dan...
Iedereen nu snel op je gsm als je dit hoort.
Lin, de disconnectie zo met je spiraal en met je lichaam, was dat ook de start om herborist de opleiding daar rond te starten, of niet?
Nee, bij mij kwam het meer uit de disconnectie met de natuur.
Ah.
Ik heb 9 jaar in de stad gewoond en ik ben terug verhuisd naar den buiten. En ik ben oorspronkelijk van den buiten, zeg maar. En daar terugkomen deed mij zoveel deugd dat ik niet door had dat ik dat gemist had. En dan dacht ik, wow, dat is wel heftig. Dat ik nu pas voel, als ik het terug heb, dat ik het eigenlijk miste.
Yeah.
En van daaruit. En toen kwam corona ook. En de vertraging en de verstilling van alles en iedereen. En ineens zat ik daar buiten. En begon ik rond te kijken. En dacht ik, maar hier staat eigenlijk superveel dat ik niet ken. En wat kunnen we daarmee doen? En wat is dat? En er woonde vroeger recht tegenover ons een iets oudere vrouw al. Maar die had al die kruidenwijsheid in zich. En die wist van alles wat er in haar tuin stond, amai, waar dat ze het kon voor gebruiken.
Amai, dat is magisch.
Ja, en daar moest ik aan denken van, amai, Anna, die wist van, ah ja, hansdraaf is goed voor dat, en met netels kun je dat doen, en dat dient daarvoor, en die goudsbloem, dat kun je zelf van maken, en dat kun je gebruiken in pannenkoeken, want dat doet dat en dat. En ik moest daaraan denken, en dan ben ik dat beginnen opzoeken, eerst met boeken, zo door de wandelingen van, ah, kijk, lief, dat is dat, en dat, en namen oefenen zo, en zo...
Ja,
daar gewoon bewuster van worden. En dan nadien ben ik die opleiding gaan volgen.
Omdat en die opleiding is afgerond al, of niet?
Bijna. Normaal gezien in juni.
En hoe lang is dat dan?
2 jaar.
2 jaar.
Ja, in avondonderwijs doe ik dat.
Wat heeft de opleiding u eigenlijk nu al het meest bijgebracht dan?
Mijn bewustzijn.
Ja.
En het niet meer wegzetten als onkruid van alle planten. En het leren luisteren. Want voor mij gaat dat hand in hand. Die cyclus leren kennen... Je lichaam leren kennen, die kruiden, die voeding, dat hangt allemaal zo hard samen dat ik dat niet meer helemaal losmaak van elkaar ook. Dus dat is superrijk.
En zijn er zo speciale dingetjes dat je zo wekelijks of dagelijks doet? Dat je zo tips kunt meegeven aan de luisteraars?
Ja, zo ene dat ik... Maar dat is dan met de kindjes in huis ook handig, als die zo een beginnende verkoudheid hebben. En je hebt zo'n pot, een halve pot honing zo, dat je nog staan hebt. En dan een rode ajuin in schelletjes doen. En zo afwisselen, zo honing, rode ui, honing, rode ui. En dan een dag, twee dagen laten staan en je schudden af en toe. En die sappen komen daaruit. En die combinatie van die werkzame stoffen, van die een ui en die een honing, je zeeft dat dan, je bewaart dat in een flesje. En dat wordt eigenlijk zo'n siroop bij beginnende verkoudheden. En die vinden dat kei lekker. En dat helpt ook vaak zo. Als je zo voelt van... Atje, heb je niet zo wat te snotteren en een oestje? En dan zo die siroop, 2-3 keer per dag.
En ze vinden het lekker.
Ze vinden het mega lekker. Maar, ja,
maar
het is
dat
honing.
Doet mij nu denken, want mijn oma zei altijd... Je moet dus een rode ui naast een babytje leggen als die begint te snotteren.
Ja, dat doen ze vaak. Een ui met kruidnagel in.
Ja. Ja.
Omdat die, dat helpt... Dat geneest niet... Maar dat helpt wel uw ademhalings, uw luchtwegen vrij te maken.
Oh, wow.
Maar dat geneest niet.
Dat is uw lymfesysteem een beetje. Hè? Dat ook stimuleert om die gifstoffen vrij te maken, los te maken.
Ja.
Je sneller eruit geraakt.
Wil jij je leven leiden volgens je eigen cyclus? Ga snel naar goodwoman.com. Het platform dat jou helpt om je elke dag van de maand goed te voelen. Ze combineren kennis, support en supplementen om je menstruele cyclus te ondersteunen. Gebruik de code Het Cyclus Kompas en ontvang 5 euro korting op je eerste bestelling. Want elke vrouw verdient het om zich goed te voelen.
Dus als we een beetje kunnen kortsluiten, is het zo dat we onze hormonen en onze cyclus kunnen ondersteunen door gevarieerde voeding te voorzien of te eten. Maar ik vind wel persoonlijk dat dat heel simpel klinkt, want ik ben er zelf al zoveel mee bezig. En toch vind ik het in de praktijk zo moeilijk. Want het vergt toch veel tijd om daarmee bezig te zijn, om te weten... Wat is nu goed? Ik moet dat gaan halen, ik moet dat hebben. En in een rush van het leven, ja, verliest je daar toch soms in? Of niet?
Ja. Met puppy eyes?
Niet.
Ja, voor mij, ik ben niet standaard. Hè?
Ja.
Maar het is wel zo dat door een beetje te vertragen en tijd te maken voor iets dat in essentie puur zelfliefde is... of liefde voor je partner of je familie, hè, koken en eten maken en jezelf voeden, hoe meer tijd dat je hebt. En wij kunnen echt zo hard vastzitten in het sneller, sneller, rapper, efficiënter, dat we eigenlijk minder efficiënt en minder verwerkt krijgen, minder productief zijn.
Minder gefocust.
Dus er is sowieso een uitnodiging in dat wij horen tijd te hebben om te koken.
Mm-hmm.
Om dat even in vraag te stellen. Van, wat kan ik hier anders aanpakken, zodanig er een beetje ruimte wordt gemaakt.
Mm-hmm.
Maar gezond eten wordt heel hard opgeblazen, ook in perfect doen en zotte gerechten maken. Maar eigenlijk zijn er heel veel manieren om heel gemakkelijk een maaltijd te maken. Meal prep is fantastisch. Altijd meer maken dan dat je nodig hebt, zodat je de volgende dag er iets nieuws mee maakt. Je kunt heel veel leuke manieren, waar ik ook in coach, hè, om daar verlichting in te brengen.
Ja.
Maar er zijn ook leuke trucjes. Bijvoorbeeld, iets dat ook heel tof is om met de familie te spelen, is een soort bingo-kaart van, met 30 vakjes.
Mm-hmm.
Om 30, er is een golden rule voor gut health, en dat is 30 verschillende plantsoorten op een week te eten.
Wauw.
Klinkt veel, maar kruiden horen daar ook bij, vanaf een halve theelepel tot een theelepel, afhankelijk van de kruid. Maar halve theelepel om te standaardiseren. En dan kun je eigenlijk iedereen van de familie of in het huis heeft dan zo één chart. Hè?
Mm-hmm.
En dan is het eigenlijk elke keer dat je een nieuw type groente of kruid of specerij gegeten hebt, zet je dat mee in die vakjes.
Ja.
Dus als je bijvoorbeeld wortel hebt gegeten, oké, wortel erin. Als je nog eens wortel eet, staat het er al in. Hè? Dus dat is maar één keer één groente of vrucht, plant per vakje. En dan... is het eigenlijk een competitie wie de eerste aan die 30 geraakt.
Ja,
en als je dan wortel met tijm maakt bijvoorbeeld, dan heb je ook al tijm.
Ja, dan heb je tijm ook binnen. Ja. Zo telt dat dus ook op. Ja,
maar ik ben al aan het...
Hoe kan ik winnen?
Ja. Nee, vooral hoeveel...
Suckers!
Hoe krijg ik zoveel mogelijk in die kinderen zonder dat ze het doorhebben? Dat is meer de...
Dat is keislim. Dus dat is een heel leuke manier om kinderen en iedereen mee te hebben met zo... Oh ja. En dan is er ook nog één, en dat is... Ja, misschien de hashtag wel al zien passeren, maar Eat the Rainbow is zo'n beetje hip.
Ah,
maar dat is
echt
real deal, ook weer een golden rule voor gut health en gezond eten zonder dat dat zo big wordt. Sorry voor mijn Astrid Bryan Engels. Dat is
wel een beetje een
Sorry. Ik hoor mezelf en denk, oh, that's really fucking annoying. Dus Eat the Rainbow is echt een concreet concept. Dus dat is ook alle kleuren van de regenboog te proberen eten op één dag.
Ja.
En dus je hebt paars of blauw.
Ja.
Want allebei is soms niet vanzelfsprekend. Je hebt wit, dat hoort niet bij de regenboog. Maar, bruin, rood, oranje, geel, groen. En als je die allemaal op een dag kunt eten, dan zet je ook met een ongelooflijke diversiteit bezig. Want die kleuren vertegenwoordigen ook andere typen vitamine, antioxidanten, mineralen. Dus zonder dat je van je bord ineens zo een wetenschappelijk onderzoek maakt van zoveel procent proteïne, zoveel ei, dat zo super complex en rationeel wordt, kun je genieten via je zintuigen van welke kleuren heb ik op mijn bord. Altijd minimaal 3 kleuren op je bord tegelijkertijd. Dus zo het kindermenu in restaurants is gewoon puur beige. Klopt niet. Maar ja, bijvoorbeeld, ik heb hier al rood van een aardbei of zo. Kan ik hier nog een kleurtje? Wat basilicum of munt erbij? Ik heb ineens groen op mijn bord. En zo te beginnen spelen met de kleuren. En op een dag te proberen al die kleuren te eten. Dat is ook weer een leuk spel om te spelen.
Ja, en dat is hapbaar.
Dat is hapbaar, ja. En dat maakt minder rationeel. En dan zit je met je zintuigen bezig. Wat ook weer voordelig is voor je gezondheid en je darmen. Omdat je, als je met je zintuigen bezig bent voordat je eet, dus ruiken, wat zie ik, wat begint er al te gebeuren in mijn mond als ik die kleuren zie, dat gaat eigenlijk meer tijd geven aan je verteringssysteem, je spijsvertering, om te registreren van, er gaat eten komen, ik ga die verteringsstappen in gang zetten, zodat je beter kunt verteren, afbreken en vitamine kunt opnemen.
Ja.
En dat begint met je zintuigen, voordat het zelfs in je mond komt.
Ja.
Dus met die kleuren bezig zijn, dat vertraagt dat proces ook, maakt ook meer zo het mindful eating gemakkelijker. En dan komt er ook veel meer genot en bewust dankbaarheid en verbinding met je voeding.
Heeft dat er dan ook mee te maken dat als je als ik kook, heb ik vaak tegen dat mijn gerecht klaar is, geen honger niet meer? Is dat omdat ik dan al heel de tijd met dat eten bezig ben en dat mijn lichaam eigenlijk al 3 kwartier tot 1 uur aan het zeggen is, er komt één, en dat dat dan niet komt, dat die zoiets zijn van, laat maar zitten? Of wat gebeurt daar dan?
Vaak is het als je dezelfde dingen heel de tijd aan het ruiken bent en te registreren bent, dat niet gevarieerd genoeg is. Dus binnen een uur zet je eigenlijk die geuren al, je zet er al immuun voor. Weet je, als je een kamer binnenstapt en je ruikt iets vreemd en je denkt, oh, dat is tjai, maar binnen 10 minuten ruikt je dat niet meer. Die ruiken dat niet meer. Exact, dus je wordt dat gewoon. Dus als je een uur aan het koken bent, kan het zijn dat je gewoon je zintuigen een beetje gewend zijn.
Ja.
En daarom is dat veel spannender voor de rest om te eten, omdat dat zo'n nieuwe smaken en geuren zijn en kleuren. En je lichaam, we hebben echt variatie nodig om geïnteresseerd te blijven in het leven ook. Hè.
Ja.
Als het te voorspelbaar wordt, dan vallen we stil. Ander onderwerp in van mijn stress. Maar je kunt gewoon dat fixen door bijvoorbeeld als je een vers basilicumplantje of zo hebt staan of rozemarijn, om daar gewoon zo, of eender welke kruid die er in die tuin hebt staan ondertussen, gewoon daar een goeie, is diep in te ademen en diep te ruiken, heel bewust te ruiken, of met etherische oliën.
Yeah.
En dan aan tafel te zitten, dan gaan die geuren veel nieuwer.
Dan neutraliseert dat op een manier terug.
Ja, dan gaat dat terug. Ja, inderdaad.
Resetten.
Ja. Oh, wauw, dat is wel
gelijk in een parfumerie dat je koffieboontjes ruikt. Hè?
Ja.
Om dat te resetten.
Ik las dat je zo in je eigen elleboog moest ruiken. Om je eigen geur zo terug binnen te hebben. En dat ook een
zou
soort
je dat moeten kunnen ruiken?
Lynn ruikt en Lily ruikt. Nu ruiken we alle drie aan onze elleboog. Heeft dan een speciale geur?
Op je vel, hè. Niet je kleren, maar op je vel. Dat je zo je eigen geur terug binnen hebt. En dat je dan die geuren ook terug... Maar ik weet niet.
Hebben we nog niet gehoord.
Laten we dat testen. Dat vind ik leuk.
Aan dat testen.
Ja.
Dan wil ik eigenlijk ook nog afsluiten met onze cyclus. Want de podcast heet natuurlijk Het Cycluskompas. Zijn er zo inspiratietips voor voedingssupplementen op een bepaald moment in onze cyclus? Zijn er dingen dat jullie echt al doen?
Teunisbloem en Bernagie, dat helpt bij mij een beetje om de... Allee, zoals extra, hè. Want
ik doe de
guts en de standaard voor mij om stabiel en regelmatig erdoor te komen.
De supplementen bedoel je dan?
De supplementen, ja. Maar extra doe ik soms nog de teunisbloem en de Bernagie, omdat dat mijn moodswings ook nog een beetje ondersteunt, merk ik. En dat dat op mijn vertering ook helpt. Ik had opgezocht, en je had mij die vraag ook gesteld,
doe maar op
dat ik dacht dat vrouwenmantel. Ik ben daar mijn eindwerk over aan het maken. Dat dat ook kan helpen, omdat dat een samentrekkende werking heeft. Dus dat dat naar, als je bijvoorbeeld felle bloedingen hebt, dat dat kan helpen om dat net iets minder fel te maken. En dat zilverschoon en duizendblad, die doen dat ook. Dus die gaan krampstillend werken en de bloeding minder fel maken. Wow. Je kunt dat dan in een melange. De hoeveelheden, dat kan ik nu niet zo met de natte vinger zeggen, maar zo in een infusietje, zeg maar, in zo'n potteke. Ja. En dat daar dan bij. En dan nog wat smaakjes dat je lekker vindt. Ja. Bijvoorbeeld munt is ook rustgevend.
Dus dat is vooral in de winter. En mogen de luisteraars ook dat dan in hun tuin komen plukken? Of kunnen ze dat vinden?
Ja, zeker.
In 60 denk vrouwen in uw tuin?
Hallo, goedemorgen dames.
Ik kom er even.
Is het winter?
Overal bloed.
Ja. Wat wou je toevoegen, Lily?
Nou, frambozenblad, ook echt een fantastische is. Dat is ook een heel traditioneel exact. Dat zo inderdaad, zo je krampen en bloedingen, om dat zo wat stabiliseren.
Ja, ja.
Je kunt dat nemen als infusie, maar ook een vaginale steaming mee doen. Een vaginale steaming is eigenlijk met kruiden je vagina gaan stomen om die bacteriële diversiteit terug te stabiliseren. Och. Dat is tegen infecties, maar ook tegen bloedingen. Dat helpt ook cleansen. Je moet dat niet doen tijdens je menstruatie. Ik zou die trouwens ook altijd begeleid doen om te beginnen. Maar je hebt allemaal verschillende medicinale kruiden die via die stoom dan in je vagina komen. En alles schoonmaken zonder de bacteriën te verstoren. Hè? Want vaak zijn de farmaceutische dingen gaan alles kapot maken, zoals antibiotica doet.
Ja,
hè?
Goed en slecht.
Goed en slecht. Terwijl kruiden en stoom. Maar ik zeg het onder begeleiding, want stoom kan verbranden en zo. Dus je moet er heel hard mee oppassen. Maar dat is echt een prachtig ritueel om eigenlijk in je baarmoeder, zeggen ze, om dat schoon te maken, gifstoffen weg te krijgen en te resetten. En ook meer, dat je witverlies ook beter is. Dat is ook heel goed voor je libido en voor de seks en zo, dat het allemaal beter voelt. Maar dat is echt iets magisch. Maar dus om terug te gaan naar frambozenblad, dat is een heel goeie. Ja. En een Ayurvedische kruid, shatavari, is ook fantastisch. Dat vertaalt eigenlijk als de vrouw met 100 mannen. omdat dat gewoon je als vrouw in je hormonaal balans heel, heel hard kan versterken. Dus shatavari is een fantastische supplement. Het is gewoon een plant, hè, dus dat is puur natuur. Die hormonaal ongelooflijke kracht, vruchtbaarheid, zo'n dingen. Best niet als je zwanger bent, trouwens. Dat is ook een adaptogeen, dus ook heel goed voor je stressbestendigheid tegelijkertijd. Zeker in combinatie met ashwagandha. En dan heb je ook trifala. Dus trifala gaat ook heel hard helpen om je vertering, spijsvertering, te stabiliseren. En dat is ook dan vaak heel ondersteunend voor je hormonaal balans. En dat kun je eigenlijk heel de maand doornemen.
En qua groente dan nog, of qua fruit of zo?
Gewoon algemeen bladgroen is gewoon echt fantastisch om eigenlijk altijd als side dish of in je eten te verwerken. Dat gaat gewoon altijd die detoxificatiesysteem daarmee ondersteunen.
Ja.
Ik zeg het gewoon zo. Ik vind het niet fijn om zo te veel regels te geven. Nee, gewoon variatie is key. Zoveel mogelijk kleur. Ja. Variatie in textuur gaat ook meestal weergeven of het nu meer vetten, koolhydraten, proteïne bevat. Dus op die manier, hoe meer diversiteit, hoe meer. Ja, dat is echt gewoon sleutel om te genieten, met je zintuigen diversiteit op te zoeken. Ja. Zo vers mogelijk, biologisch als het kan, zo van die dingen. Dan begint daar al mee. En dan, als je jezelf leert kennen, dan kun je vinden van oké, doorheen die cyclus, welke ingrediënten kunnen mij nog meer ondersteunen, welke zaden, welke kruiden.
Ja.
Maar ik denk dat we het simpel houden om ons levensstijl geleidelijk aan te shiften en niet ineens weer het gevoel te hebben dat we het nooit goed
anders
genoeg
we het
doen.
Misschien niet vol. Nee,
voilà. Maar ik merk wel dat doorheen mijn eigen cyclus dan, dat ik in de lente meer zin heb in frisse dingen, in niet gekookte dingen, rauwe groenten. En in mijn herfst en winter potjes, curry's, pasta's.
Zie maar, het is prachtig dat je dat voelt, dat is. Ja. Want voor hetzelfde geld wordt dat in je hoofd veralgemeend als cravings. Maar tijdens je
herfst en nu, ja, en nu winter, heb je meer koolhydraten nodig. Maar dat je dat kunt registreren van, ah ja, mijn lichaam heeft dat nodig, want ik zit in die fase van mijn cyclus. Ja, ja. Kun je dat gaan voeden op een voedzame manier? Zoete aardappel, zo de goede, de goede trage koolhydraten van
en
de natuur.
Niet gewoon wegzetten als en een hoestingskeur.
Exact. Mm-hmm, en niet dan negeren en daar ongemak van ervaren. Of ineens breken en keiveel koekjes binnenspelen, omdat je nood hebt aan meer voeding dan tijdens je lente. Ja, en dat je niet probeert, ah ja, ik eet heel de maand door slaatjes. Ja, want dat gaat je gewoon uit balans brengen. Ja. Ja. Dus gewoon dat je dat door hebt en dat je dan op de juiste manier naar kunt luisteren.
Kijk,
ik ben blij. Golden Star. Super. Fantastische aflevering volgens mij. We kunnen sluiten met het feit dat voeding superbelangrijk is en heel veel impact heeft op hoe wij ons voelen. En mocht je geïnteresseerd zijn, dan kan je in het boek Het Cyclus Kompas nog meer inzichten, tips en tricks vinden in verband met voeding en cyclus en de verschillende fases. Bedankt om te luisteren. Dat is al een hele belangrijke. En heb je nog vragen over hoe je kan leven en eten volgens je cyclus? Aarzel dan alsjeblieft niet om contact op te nemen met Morgan Leeten. Of ga naar goodwoman.com en krijg alle antwoorden op al je vragen. Volgende week gaan wij het taboe doorbreken waarbij we denken dat pijnlijden er zomaar bij hoort. Het is onderdeel van het vrouw zijn, dat kennen we allemaal. Maar uit intern onderzoek blijkt dat 2 op de 3 vrouwen het echt normaal vindt dat ze ongemakken ervaren op seksueel vlak, voor en door menstruatieklachten. En het zou niet zo moeten of hoeven zijn. Ik kijk super uit naar dat onderwerp en ik hoop jullie ook. En ik wil jullie super hard bedanken voor dit gesprek. Dank jullie wel.